Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Mediaraven en Garage Eddy van Wantergem. Welkom bij BBB, een nieuwe podcast gemaakt door Buffalo's en voor Buffalo's. Ik zit hier vandaag met onze eigenlijk de echte baas, Ivo. De special guest, Quinten. En Jentel.
Hallo.
Een herkend gezicht. Ja. Niemand is hier, behalve jij. Bedankt dan wel om te komen. We gaan een keer even overlopen. Ivo.
Hallo.
Zijn jij eigenlijk een Buffalo-supporter?
Ik vind Gent een goede ploeg om naar te kijken.
En wat is eigenlijk uw favoriete voetbalploeg?
In België, momenteel, omdat ik in Brussel woon, eigenlijk, ben ik eigenlijk naar de wedstrijden van Union. Maar ik ben één keer naar de Buffalo's gaan kijken tegen Pogon. Ja. 5-0, het was prachtig.
Ja, maar toch... Tussen ons gezegd, Gent is wel de beste ploeg van België.
Ja, we gaan zien op het einde. Ik ben benieuwd. Ik denk dat ze wel dit jaar hoog gaan eindigen.
Hoger dan Union?
Ik denk dat we allebei naar de play-offs gaan.
Ja, als een acceptabel antwoord.
Dat is een acceptabel.
Zonder Brugge, fuck Brugge.
Hey, dat is nog een beter antwoord. Oké, en Quinten, welkom.
Dank u.
Je bent een van onze trouwste luisteraars.
Misschien, ik weet het niet.
Ik denk het wel. Bedankt voor de attentie die je ons hebt gegeven.
Geen probleem.
Vertel een keer, je bent dus een Buffalo supporter. Hoe lang al? Hoe komt het? Vertel een keer een beetje je Buffalo verhaal.
Ik ben van Gent. Ik ben oorspronkelijk van Gent-Brugge. Ik heb daar... gewoond tot mijn 6 jaar. En toen woonde ik echt niet ver van het Otterstadion. En toen was dat zoiets dat gedaan werd voor zo'n verjaardagsfeestjes naar het Otterstadion gaan. Dus toen was mijn eerste aanraking met de Buffalo's. Maar toen was ik niet zo voetbal-minded. Als kleuter, ja. Gaan we naar het voetbalstadion? Ja. Ik denk niet veel na. En daarna ben ik verhuisd naar Drongen. Dat is iets verder van de Buffalo's, hun thuishaven. En toen is het wel uit mijn leven gegaan. Maar ik was wel echt altijd zo voetbalfan. En toen de Glamco Arena kwam, wou ik echt super graag een abonnement. En heb ik daar echt zitten voor zagen thuis. En dat was de deal als jij fietst naar de voetbal. Want het is even fietswandelen. Dan krijg je een abonnement. En dan ben ik samen het eerste jaar met mijn pa naar de voetbal geweest met de fiets. En daarna met een paar maten. En nu ga ik al voor het 11e seizoen naar de voetbal. En ja, met plezier.
Amai, amai. Een echte Buffalo.
Ja.
Meer Buffalo's dan sommigen hier, maar kijk. Nee, dat er niet. Als we allemaal gewoon er kunnen overeenkomen dat Gent de beste ploeg is, dan zijn we allemaal content.
Dat is het belangrijkste.
Kijk, Thibaut is op vakantie. Niels had iets anders te doen. En Jonas moet zijn eerste werkdag gaan werken.
Ja, dus,
veel succes, Jonas.
Veel succes.
Als LO-leerkracht.
Ja.
Kom maar, jongens.
Oh, toch? Ja, het is terugkomt, dat kan die trakteren. Hè.
Hij heeft toch geld genoeg.
Oké, Jentel. Normaal gezien ben ik. Is het mijn rol, maar jij mag het niet even doen. Vertel een keer over wat hebben we het. Wat is allemaal de bedoeling?
Ja, we gaan voorbeschouwen op de match tegen OH Leuven. We gaan ook de Europese tegenstanders een keer bespreken. Voor de groepsfase van de Conference League. We gaan een keer kijken naar de Rode Duivels. En de niet-selectie van Hugo Kuipers. Ja. Wat toch... problemen mee zijn.
Waar toch veel controversie over is.
Het was een interlandbreek, dus Orban is bij Nigeria opgeroepen, maar hij is blijkbaar geblesseerd. Ik wist dat eerlijk gezegd zelf niet, maar hij komt daarmee af. Er zijn nog 2 nieuwe transfers geweest op de laatste transfer deadline. En onze vaste dingen, een popular opinion en natuurlijk pronostiek voor Leuven.
Ja, kijk, dan gaan we er direct in vliegen.
Voilà.
Leuven. Ivo, je zit eigenlijk wel echt op slechte plaats, want je zit op stoel nummer 1.
Zit ik op stoel nummer 1?
Het is aan u.
Het is aan
Leuven. Wat verwacht je? We gaan tegen Leuven. Ken je Leuven eigenlijk een beetje?
Ik weet dat ze 2 jaar geleden hadden ze een goede jaar, denk ik.
Mm-hmm.
Ik zie dat ze nu 12e staan en dat is al even dat ze gewonnen zijn. Maar ik denk dat Gent 3-0.
Lotte 3-0 tegen 0-3 dan.
3, ja, voor Gent.
Toch Leuven, dat is zo'n ploeg tegen in mijn hoofd altijd zo wel een paar gekke spelers heeft en zo toch wel soms zo voor wat kan stunten. Zeker tegen Gent ook, omdat zij voelen toch wel Gent als een rivaal aan. Denk mede doordat wij zo, omdat wij de 2 grootste studentensteden zijn. Mm. Dat is toch vooral het publiek dat ik daar aan voel.
Ja, wie weet. Ja.
Vooral als ik daar Leuven toch hoor een beetje. Maar ik denk Leuven, voor ons zijn de... denk niet dat dat iets dat dat struikelt.
Dat mag momenteel geen probleem zijn, denk ik. Ze zijn ook niet zo super goed bezig.
Ja, wel, ze staan 12e voor een reden. Ja. Ik denk, wat waren de laatste tegenstanders? Kan iemand ons dat zeggen?
Ja, ik ze hebben zelfs tegen Antwerpen 1-1.
Ja, die match heb ik een stuk gezien.
Ja. Ja? Tegen Eupen verloren, tegen Kortrijk gewonnen. Dan voor die drie matchen net hebben we gezegd, tegen Union verloren, tegen RWDM verloren, gelijk tegen Charleroi. Dan, dat zijn de laatste 5-6 matchen.
Ja,
dus 1 keer gewonnen in de laatste 6 matchen.
Ja, en dan eigenlijk niet tegen een topploeg, want KV Kortrijk is misschien wel toch wel een degradatiekandidaat. Al moeten we daarmee oppassen wat we dat zeggen, omdat het nog vroeg is op het seizoen. Maar toch, het is niet een van de beste ploegen op het moment. En daar kunnen ze wel nog tegen winnen, maar dan verliezen ze tegen Eupen, een andere degradatiekandidaat. Ja. Maar Quinten, zeg eens jouw visie over de wedstrijd.
Ik weet vorig jaar dat we op Leuven een heel moeilijke wedstrijd hadden. En dat is de enige wedstrijd. Ik ben vaak zo achteraf zoiets van, als Gent verliest, dat het zo onverdiend is. Maar op Leuven hebben we gewonnen. En toen had ik echt het gevoel, hier hebben we echt een beetje op een diefje gewonnen. Leuven had echt genoeg kansen om erover te gaan bij ons. En wij hebben denk ik, ik weet niet of Ivo kan checken hoeveel dat gewonnen is. Ik denk dat we met 2-1 gewonnen hebben, op verplaatsing toen.
Voor de Google man, ik ben het opzoeken. Hè.
En dit jaar hebben ze weer een aantal nieuwe leuke spelers. Ik denk dat ze een spits iemand gehuurd hebben.
Ja, neef van Haaland. Ik heb het al genoeg gezien in de krant.
Die stond in de basis tegen Antwerpen.
Nee, Hoylund is United, hè?
Ja, inderdaad.
Dat is in Deen.
Ja, juist.
Trek erom, want dat is niet zo hard.
Maar ze hebben nog een andere spits ook. En die is gestart tegen Antwerpen. En die was echt goed, maar zijn pijp was uit na 70 minuten. En op de fullbacks hebben ze twee heel offensieve spelers, denk ik, Mendiel en die rechtsachter die dan ook gescoord heeft op corner tegen Antwerpen. Ik wou echt kijken tegen Antwerpen, omdat ik niet zo Antwerpen fan ben. Dus ik was echt blij toen OL gelijk maakte. Dat heeft mij wel deugd gedaan. En Schrijvers op middenveld vind ik echt een heel goede middenvelder. Iemand met een Cumsprofiel vind ik zelf. Hij heeft wel een Club Brugge verleden, dus dat ligt wel moeilijk bij Gentse spelers en supporters. Maar ik zou dat niet erg vinden mocht die Schrijvers zo de bluren worden van Cumps of zo. Ja. Dus ik hoopte deze Marcate ook dat die zou komen. Ik denk dat we veel goals gaan zien, omdat twee offensieve ploegen zijn en dat we met 1 of 2 doelpunten verschil gaan winnen. Dus ik moet al een prono doen.
Nee, prono doen we op het einde. Kijk,
sorry, ik heb het gespoild.
Eén ding is zeker van Leuven. Ik denk dat we inderdaad wel veel doelpunten kunnen verwachten. Alhoewel dat we van achter toch wel echt sterk zijn. Zeker de laatste paar wedstrijden. Met toch wel
ik hoor gewoon al heel te doen.
Ja, de tanks van achter. Watanabe vooral dan. En Jordan. En ook wat Kandus eigenlijk. Die ook al zijn pluimen verdient. Heb je ondertussen de wedstrijd teruggevonden van vorig seizoen?
Ja, klopt. In februari was dat Gent 2, Leuven 0.
Kijk.
Oké. Okay.
En in Leuven heb je dat ook ergens gevonden? De andere wedstrijd?
Dat was de thuiswedstrijd.
Thuiswedstrijd. Wacht even, de head-to-head.
En dan Leuven-Gent.
Ja, dat was 1-1, denk ik, 1-1. In oktober.
Ah, oké, 1-1 zelfs. Ik heb dat niet gewonnen.
Kijk, dus, Leuven, ik denk wel...
kan alle kanten op, hè.
Ik denk inderdaad dat die... Maar ik denk dat beide teams wel veel veranderd zijn, want Leuven is toch wel een doorsluisploeg met heel veel talenten.
Maar zeker als dat vergelijkt met 2 jaar geleden, gelijk dat Quinten zegt, het was echt wel een goede ploeg. Ze hebben toch redelijk hoog. Zijn ze niet hoog, redelijk hoog geëindigd?
Daar heb ik echt geen.
Ik weet het echt niet meer. Maar ik weet wel dat ze wel goed speelden en toch vaak wonnen en zo.
Ja, ze hebben banden met Leicester en ze investeren wel veel.
Een satellietploegje. Toch niet. Van zo'n soort ploegen hou ik eigenlijk echt niet. Maar gewoon.
Ze hadden eigenaren om.
Ja, Jentel, wat verwacht jij? Wil je iets speciaals aan die wedstrijd toevoegen?
Ik denk dat het belangrijkste gezegd is dat. Dat normaal gezien geen probleem mag zijn.
Ook zonder Hong, want Hong gaan we wel niet kunnen gebruiken.
Ja, maar uiteindelijk, Hong is een goede speler en belangrijk, maar denk, we hebben nog altijd Cums en de Saar. En Kandelman, die misschien zijn plek kan opeisen in het middenveld.
Ja.
Dus ik denk dat normaal gezien zouden we wel moeten winnen, denk ik.
Ja, denk je wel niet als we Kandelman zouden zetten in plaats van Hong, dat we toch wel die aanvallende factor kwijtgeraken, omdat Gondelman iets defensiever is ingesteld.
Ja, dan gaat hij misschien zijn ploeg anders moeten laten spelen of zo. Ja. Misschien meer defensief, meer op de counter of zo, ik weet het niet. Want ik denk op de counter dat het normaal gezien ook wel zou moeten lukken. We hebben wel snelle spelers op middenveld. Cums en Saar die snel denken, snelle pas kunnen geven.
Ja.
Hugo en Orban. Orban, als hij niet lang geblesseerd is, kunnen ook snel spelen. Snel lopen ook vooral.
Ja.
Dus ik denk dat het normaal gezien wel moet lukken.
Tuurlijk, het is dat.
Dat is juist ook gezegd, met een goede verdediging ook. Ik denk, de meeste goals die we hebben tegengekregen in één match is 2 of zo.
Ja.
Hebben we ook al meer, dit seizoen al meer
tegen
gekregen?
Tegen Sint-Truiden, was dat 2-2.
Ja. Ja.
Voor de rest, enkel maar 1 goal. En dat was 2 keer Roef in Europa, die eigenlijk zijn fout begaat. Dan was het ook weer Jordan.
Op Pokémon hebben we 2-1 verloren ook.
2-1, ja. Het is 2 keer 2.
Hebben we ook niet 5-2 gespeeld tegen die Zelinia-ploeg of zo?
MSK Zelinia.
2-5.
Ja, 2-5 of 5-2.
2-5, het was inderdaad op
plaats. Dus max 2 goals tegen per match.
Ja.
En we scoren zelf vrij veel, dus.
Kijk.
Maar ik zie ook Leuven ook niet 2 keer scoren tegen Gent.
Aha. Dus als al gezegd was, Hong, die heeft ons verlaten voor een klein maandje voor de Asian Games.
Ja.
Die heeft wel een doelpunt binnengetikt, zoals een heel saai wedstrijd, een 1-0 tegen. Ik heb echt geen enkel idee, maar toch wel gewonnen met 1 doelpuntje verschil van Hong, echt een heel vroeg in de wedstrijd.
Mm-hmm.
Dat toch wel echt toont dat hij een topvorm is. Dat echt,
ja, het 2-0 tegen Brugge nu weer gescoord.
Ja.
Denk je dat het dat het moeilijk gaat zijn om hem te houden?
Ik hoop dat we hem nog zeker dit seizoen kunnen houden.
Mm-hmm.
Maar denk, als hij zo blijft spelen, een rond seizoen, dat hij meer scoort dan vorig seizoen bijvoorbeeld, of meer assist heeft, dat we hem wel een keer kwijt zouden kunnen raken.
Uh-huh. Maar ik denk dat dat ding is waarom dat hij ook zo onder de radar is gebleven, deze zomer bij Mercato geweest, is omdat niet veel ploegen hem nodig hebben op de positie. Ik denk dat veel middenvelder met die ploegen in het middenveld wel compleet is. Denk toch wel aan toppers als subtoppers.
Ja. Ik denk dat een speler als Hong wel altijd kun gebruiken.
Oh ja, ik denk dat dat gelijk een beetje het Orban-verhaal is, dat dat toch wel een risico is dat je neemt. Want ja, hij speelt hier goed in België, maar het is maar België.
Mm-hmm. Ja.
En ik denk dat was ook bij Orban denk ik de grootste factor, dat Tottenham niet vol een bak achter hem is gaan, dat eigenlijk een groot risico was. Hè? Want hij heeft goed gepresteerd onder ons, Orban.
Het is ook maar een half seizoen.
Een half seizoen inderdaad. Maar wie zegt dat hij dat overal gaat kunnen? Allee.
Ja. Ja.
Zeg nooit nooit, hè, maar op een half seizoen tijd kan er... Allee, nu zien we het ook. Het is niet onder Orban dat we alleen het laatste half gezien hebben. Hij scoort nog altijd genoeg, maar het is toch wel anders om te zien. En dan heb je bijvoorbeeld Boniface, die ken je wel, Jo.
Ja, ik ken die, ja.
Die heeft gehamerd op een transfer naar de Bundesliga.
Mm-hmm.
En zoals je ziet, die jongens daar speelt opnieuw de pannen van dak. Ja. Nu ook weer in Nigeria 2 assisten gegeven als hij erin was gekomen. Een heel schitterende voetballer, wat dat een dien allemaal kan doen, is fenomenaal.
Mm-hmm.
Met hoeveel zelfvertrouwen dat hij speelt,
ja.
Dat is echt prachtig om te zien. Ik had zo'n highlight gezien van hem, dat hij daar een pas geeft, echt gewoon een no-look pas.
Ja.
Dat was echt, dacht van, wow. Echt barsten van de zelfvertrouwen. Dan was echt een hele goede voetballer. Kijk, en dat sluit eigenlijk een beetje aan op de blessure van Orban, omdat we toch over Orban zijn. Vrijdag heeft Orban de training moeten verlaten in Nigeria door een spierblessure. Er is eigenlijk niet veel extra informatie bekend, of toch nog niet dat ik gevonden heb. Maar het zou niet gaan op het eerste zicht op iets heel ergs. Maar toch, we weten nooit dat het erger kan zijn. Wat denken we ervan? Stel nu voor dat hij wel een paar weken oud is.
Ja, daar gaan we moeten spelen met Kuipers en Tisudali.
Ja, ik denk niet dat we direct in de problemen komen.
Nee, zo wel. Mm-hmm. Dus, is sowieso belangrijk, hè.
Ja.
Maar, stel nu dat hij echt 2-3 weken geblesseerd is, dan zet gewoon Tisudali in de spits en dan gaat er ook wel een hoek komen, denk ik.
Ja. Kijk, maar ik vond het al, zeker de laatste paar wedstrijden, dat hij... Ook zal dat wel een reden zijn van Hein dat hij hem bijvoorbeeld laat invallen, omdat hij waarschijnlijk niet 100% fit is.
Ja,
of misschien heeft hij hem een beetje te goed voorbereid, om dan maar te zeggen, in het vorige seizoen. Want als je kijkt op zijn Instagram-verhaal, het enige wat je zag was dat hij niet aan het trainen was.
op dat strand.
Ja, ik snap wel dat je dat doet, maar je moet ook een beetje denken aan de recup voor je lichaam.
Zit dat daar alleen?
Ik weet het ook niet wat dat allemaal speculaties zijn.
Maar misschien ook... Die match tegen Brugge, dat hij ook pas inkwam, toen zei hij ook van, misschien is hij niet 100% fit.
Ja.
Misschien heeft het daarmee ook te maken, wie weet.
Ja, of had hij inderdaad het idee van Tisudali past beter tegen een tegenstander als Club Brugge, wat ik ook wel meer verwachtte. Orban is niet iemand die veel loopt. Dat hebben we ook gezien toen hij erin kwam, terwijl tussen Dali en Kuipers dat wel 100% zijn.
Ja, ik denk dat iemand als tussen Dali ook iemand is die denkt van oké, het is Teebrugge, ik kan nu 20% extra geven. En dat Orban, dat zo, die heeft daar scheid aan om een Teebrugge, dat hij 5 goals maakt, of tegen Anderlecht, of tegen Kortrijk, dat maakt hem helemaal niet uit, denk ik. Ja. Terwijl tussen Dali, ja, die gaat de bal gaan staan tegen Club Brugge. Dus die weet wat de stakes zijn als het Gent Brugge is.
Ben jij een grote fan van?
Ik had gewoon een random artikel gevonden van miserie voor KAA Gent. Orban speelde niet mee met Nigeria.
Maar dat is van een voetbalprimeur, zeker.
Dat is voetbalkrant van 5 uurtjes. Dat is geen betrouwbare bron, zeker. Nee.
Het is niet de betrouwbaarste bron. Maar het is wel bevestigd door Nigeria zelf dat hij wel een spierblessure heeft opgelopen. Dus alleen weten we nog niet hoe lang, hoeveel. Maar ik denk dat wij ook wel zeker in Gent wel echt een goede medische staf hebben. Dus dat hij hier wel sowieso goed begeleid gaat worden. En stel, het is langer dat hij zijn tijd neemt. We hebben een vervanger die sowieso staat te popelen om meer speelminuten te halen. Ja. Kijk, dat, eigenlijk wat een perfecte aflevering. Ik bedoel, we zijn perfect overgaan naar Orban. Ja, en nu kunnen we perfect overgaan naar de 2 transfers. Want we hebben 2 nieuwe spitsen hebben gehaald vanuit Congo. Mm-hmm. Ik ben zijn naam vergeten, ik weet niet of Jent al ze weet.
Nee, ik ga niet. Ivo, zoek dan een keer op.
Ga naar de Instagram van KA Gent. Ja. Ga daar een van de laatste posts van Jong Gent. Van Jong Gent, denk ik.
Ja, Gent ook. Ik denk maar de ene zal voor Jong Gent spelen en de andere is direct uitgeleend aan Racing Gent.
Racing Gent, die wordt dus direct op uitleen gestuurd.
Dat is ver te ontwikkelen natuurlijk.
Inderdaad, alle twee jonge Congolese spelers, al twee 18 denk ik. Wat dus één iemand is ergens anders gaan een seizoen gaan... Rijpen bij onze goede vriend Koulibaly, die trainer is bij Racing Gent. Ivo is ondertussen een goede research aan het doen, goed bezig, Ivo. Maar de andere zou dus zo snel mogelijk moeten worden geïntegreerd worden in de eerste ploeg. Het waren echt deadline day transfers, de allerlaatste dag.
Waar zou het staan, denk je? Bij de Jong KA Gent of bij de...
Ik dacht dat er maar 1 Congolees was aangetrokken.
Nee, het waren er 2.
Nieuw transfers.
Het waren... maar de ene is gewoon uitgeleend aan Racing Gent.
Oké, maar
voetbalkrant.
Ik denk wel degelijk dat... dat wel misschien 2 Cardenas-transfertjes kunnen zijn, omdat het is echt uit de middle of nowhere. Ik heb er echt nog nooit
van gehoord. Ik heb gehoord van Arno Vidarsson, een Stropcast, podcast met Tom van den Bulke, dat een van die Congolezen hier al heel lang is... En dat hij toen hier een jaar geleden, of iets minder dan een jaar geleden kwam, dat hij een zware scheenblessure had opgelopen. En dat zij hem dan nog hebben laten revalideren en een nieuwe kans gegeven hebben onlangs. En nu heeft hij zowel kunnen overtuigen onmiddellijk en mag die aansluiten bij Arnar zijn belofteploeg. En ook wat ik interessant vond, Arnar heeft ook verteld in die Stropcast, die hebben maar over heel het seizoen 30 slots om in te zetten. Dus ze kunnen maar 30 spelers... gebruik op een jaar, wat veel is, maar als je zo een keer een U18-speler een kans wil geven...
Ja, dan is dat direct een slot dat wegvalt.
Een slot dat wegvalt. Dus je kunt niet iedereen een keer een plezier doen of zo. Of een keer, ik ga je motiveren, ik ga een keer een wedstrijdje laten meepikken met de belofteploeg.
Dus als het echt jonge gasten zijn van zo'n 17 jaar, dan is het echt wel dat hij erin gelooft.
Ja, je moet echt wel erin geloven, want als je hem maar voor 1 keer 5 minuten laat invallen, dan is dat echt een slot weggegooid.
Ja, dat is verspild, hè.
Kijk, maar het is sowieso een targetspits, heb ik al gezien. En ik denk wel dat we dat echt wel nodig hadden. Mm-hmm. Ik denk ook echt een grote, dacht iets van 1,97 meter of zo, zou ik.
Nee, ik weet eigenlijk echt niks.
Dus hij zou de grootste speler worden in de Gentse kern, want niemand is groter dan hem dan op dat moment. Dus kijk, ik ben benieuwd. Ik heb alle vertrouwen in onze scouting. Ja. Allee, scouting-orgaan, zij doet.
Gewoon heel de zomer al echt nog geen enkele slechte transfer dan.
Inderdaad.
Het is echt al anders geweest. Ik denk, met Noel gezegd in de podcast, dat een jaar of 5 geleden of zo, die transfers echt vaak op gekloot trokken.
Ja, dan was 10 onbekende namen gekocht voor allemaal samen 5 miljoen, waar dan er 2 van lukte en de andere 8 gewoon voor de vuilbak waren per seizoen later. Ja. Terwijl nu, halen we wat dan AB kan dus, dat zijn al namen op zich.
Geld,
ja, dat zijn al namen op zich.
Ja. Dat is echt, 5 jaar geleden werd echt de focus echt op kwantiteit, denk ik. Ja. In plaats van op kwaliteit.
Kijk, en nu hebben we een heel goed scoutingteam die toch wel jongere namen halen. Gelijk bijvoorbeeld een Gift Orban.
Zo van die namen dat je denkt van... Wie is waar halen ze dan weer?
En zeker toen, want dan hing Salah weg. Ons kindje. En iedereen in Gent was toch wel heel verdrietig. En dan halen ze iemand uit Scandinavië, ja. Gift
Noorse
Orban.
Tweede klasse.
Wie dat is dat, denkt iedereen. En dan komt hij de pannen van het dak spelen en denkt iedereen, ja, ik ben Salah al vergeten.
Ja.
Kijk, ben jij een fan van Orban?
Ja, de match dat ik gekeken heb tegen Pogon, daar heeft hij 3 keer gescoord, denk ik.
Thuis 3 keer.
En Kuipers 2 keer.
Ja, dus, juist.
Allee, voor iemand die voor de eerste keer naar het stadion ging, naar het Gelamco Arena, dat was een heel mooie wedstrijd om direct de aanvallers te leren kennen. Eigenlijk. En, want ik, in mijn hoofd was altijd Soudali die speelde. Ik denk dat ik vorig jaar toen ik naar Maatje keek en als ik aan Gent dacht, dacht ik altijd aan Soudali.
Dat was eigenlijk dus dat was onze topspeler, totdat hij geblesseerd was dan.
Heel in het begin van vorig seizoen was al.
Ja. Tegen Sint-Truiden was dat.
Ja.
Dus ik dacht, wie zijn die 2 mensen die gescoord hebben? en ik denk dat Kuipers ook bijna ook een hat-trick had op de wedstrijd. Dus dat was mooi geweest. En ik denk dat de aanval van Gent wel goed is.
Ja, misschien wel de beste van de...
Van de Jupiler Pro League.
Misschien eerlijk zijn, denk ik echt de beste van de Jupiler Pro League. Allee, we hebben veel goede aanvallers in België.
Mm-hmm. Ja, maar echt als duo?
Echt als duo. En vooral als spitsen, denk ik dat niemand...
Van de 5 beste spitsen in de competitie lopen er 3 in Gent rond.
Wie zijn dat?
Kuipers? Soudali. Want in het begin van het seizoen viel hij wel tegen, vond ik, omdat hij nog niet... Soudali was van vorig jaar, maar nu komt hij erdoor. Tegen Brugge was hij echt goed.
Als je erover nadenkt, hij heeft 8 maanden oud geweest en nu is hij nog geen 6 maanden terug. En het is logisch dat 6 maanden duurt en dat hij een beetje op gang kan komen.
Zeker na zo'n zware blessure.
Ja, zijn die vogel weer oppakken wel vorig jaar en weer de pannen van het dak spelen als hij de kansen krijgt.
Ik denk tegen nieuwjaar dat hij wel echt terug...
Als Orban dan vertrekt.
Staat dat hij vertrekt. Tegen nieuwjaar is denk ik Soudali weer volledig in orde.
Denk het ook.
Allee, dat gevoel heb ik. Als je zijn evolutie ziet.
Maar speelt Gent altijd met u van voor? Ja, want ik vraag me af hoe zou het zijn met die 3 van voor eigenlijk?
Dat is een
daar hebben wij ons heel veel afgevraagd. in ons hoofd lijkt dat misschien wel een goed idee om dat niet te doen. Mm-hmm. Want ik zou Soudali misschien op de positie van Hong zetten, waardoor dat je toch wel echt een misschien iets meer aanvallende factor hebt en toch wel wat technische achter de 2 spitsen. Mm-hmm. Maar hij heeft dat nog nooit gedaan. Nee. Dus waarschijnlijk zal hij ook weten dat dat niet werkt. Of gaat hij het juist wel doen nu dat honger niet is?
Oké. Okay. Hein, iets om te proberen. We zijn benieuwd of het werkt of niet.
Ik denk niet dat hij luistert naar ons.
ik ben zeker dat een paar mensen van het staf luisteren en zeggen van Hein, kijk wat die jongens zeggen. Okay. Of we dat proberen.
Tom van den Bulk.
Tom van den Bulk. Tom, geef het door aan Hein. En geef ons de credits. Ja, maar ik zie dat eigenlijk wel werken. Zeker tegen Leuven is dat een goed idee om dat te proberen. Echt gewoon zo vol in aanval te gaan.
Dan heb je wel gespeeld op de bank zitten. Die je kan inbrengen, Fris.
Ah ja, voor later. Dan, ja. Maar Fofana, waar speelt die?
Fofana is eigenlijk een spits.
Goh, ja.
Eigenlijk is dat een spits. Fofana is officieel een spits. Maar
hij speelt meer op de flank.
Ja, echt
een maar hij wordt gebruikt als linksbuiten, maar hij is eigenlijk van jong Gent is die altijd een spits geweest.
Ja, voordat Brown hier was nu, speelde Fofana wel af en toe op links. Die dacht al, Fofana, die flank, gelijk de Jager of Moses in de tijd vaak... die flank mocht gaan bestrijken dit jaar, maar dan kwam Brown en
Brown, ja.
En we hebben eigenlijk wel nog spitsen naar Good Luck. Die is ook eigenlijk van de eerste ploeg. Ja. Dus eigenlijk als we hem kunnen meenemen naar Leuven toe, kunnen we dat wel proberen.
Ja. Arnar zei in de podcast dat Good Luck iemand is die heel belangrijk is voor de bovenploeg, omdat hij, ondanks dat hij een belofte speler is, ervaring brengt bij het team of zo. Dus echt een kapstokfiguur voor die jonge ploeg. Ja. Ook al is hij zelf waarschijnlijk 18, 19, 20, weet niet hoe dat is. Hij maakt belangrijke goals en hij neemt ze op sleeptouw, de belofte.
Hoe oud is die?
Ik weet het niet.
28?
Okay. 18, 19 of 20, zei ik.
Ik dacht 28. Dat kan toch niet? 28, jong.
Het wel zo'n spelers, die bij belofteploegen. Bij Club Next hadden ze een keer zo'n spits van Deinze gehaald en zo.
Ja. En we hebben ook nog de andere spits, Fernandes.
Matthias Fernandes Pardo.
Bedankt, Tintel.
Die heeft minuten gemaakt al bij de A-ploeg, maar die vond ik niet super of zo.
Hij heeft zo'n beetje dezelfde lichaamsbouw van Fofana. Het is eigenlijk geen lichaamsbouw, eerlijk gezegd. En ik denk dat we dat ook wel zeggen in Pogon, dat hij een beetje op dit vlak tekort kwam. Maar ik denk wel dat en zeker als je hem ook keek in de jeugdploeg, dat hij wel echt potentieel heeft. Misschien is het inderdaad nog een beetje te vroeg, maar...
Verder ontwikkelen. Ja, gewoon af en toe een keer een kans geven bij deze ploeg. Dat er toch wat ervaring op doet en dat er toch wel het gevoel heeft van, oké, dit is... hoe het is om in de eerste ploeg te spelen.
Ja.
Dat, dan, ja, dat kan alleen maar te goede komen voor zijn carrière, zeg maar.
Ja, kijk. By the way, over Jong Gent gesproken. De loting is er geweest voor de... Ah, hoe noemt dat nu weer?
De UEFA Youth League.
UEFA Youth League. We spelen tegen... wat was het? Belgrado, Red Star, of noemen die?
Ja, zeer. Ik weet niet dat er een loting
was. Zoek eens op Youth League KA Gent.
Spelen we Europees met de belofte?
Ja, op 1 september. Ja.
Oké.
Ga gaan kijken.
Ik dacht enkel als je A-ploeg Champions League speelt, dat je dan zo in de UEFA Youth League kwam.
Nee, het is apart. Het is apart. Dus,
onze Google-man is wezen.
Ja. Maar ik denk dat dat alleen wel iets goed is voor die jonge gasten.
Uh-huh.
Dat is toch al wat meer ervaring en tegen meer tegen buitenlands ploeg.
Ja, Xavi Simon is daar echt ontpopt bij PSG. Ik weet nog dat ik de Nederlandse tegen Le Bruyne speelde zelf, dat ik daar gekeken heb en... Die jongen speelde echt heel Club Brugge op zijn eentje in zijn zak. Dat was echt geweldig om te zien. Omdat onder andere tegen Club Brugge is sowieso.
Ja.
Zo'n goede voetballer en die is daar echt zo tot zijn vorm gekomen.
Ik vind dat gewoon ongelooflijk knap dat wij bij de belofteploeg iemand hebben als Arnar Vidarsson als trainer.
Ja.
Dat is zo echt een figuur, mediafiguur, maar ook iemand die de IJslandse eerste ploeg heeft gecoacht. Dus
ja, in de glorietijd eigenlijk. Ja.
Of net na een glorietijd, denk ik.
Toch net na, denk ik.
De prioriteit was zo, dat EK. Dat was
2016.
Ja, dat later juist naar.
Was Engeland uitschakelde zeker.
Roy Hodgson.
Ja, Dien. Nee, maar dat is zo, ja. Ik denk Vidarsson is ook vaak te gast in voetbalprogramma's. Mm-hmm. Dat is zo nabeschoond doet en weet ik veel allemaal. En ja, ik weet niet. Ik heb wel het gevoel dat hij wel echt weet wat hij doet.
Ja.
Ik heb ook een stukje gekeken van de Stopcast van deze week. En als je moet vertellen, dan heb je het gevoel van oké, hij weet wat hij doet met die gasten.
En hij komt ook zo dankbaar over, vind ik. Zo heel humble.
Ja, ik vind hem wel een toffe gast.
Ja, hij mag ook hier al langs komen, de podcast.
Ja, voilà.
10 jaar Lokeren, 6 jaar Cercle zitten in een podcast. Waarschijnlijk heel veel van die jaren kapitein geweest, denk ik.
Ja.
Ik ging nog iets zeggen. Iemand die echt volgens mij... Die overlegt met Heine van Laas ook af en toe. Wie gaan we laten doorstromen, wie niet. En dat is echt volgens mij iemand die niet onder de indruk is van Heinz zijn figuur of zo.
Ja.
Want volgens mij, als je daar zo een minder sterk figuur zet, dan walst Heine daarover en is Heine zijn mening die telt. Maar ik denk dat Arna zo... Oké, durft te zeggen van... die speler is nog niet klaar. We gaan even
wachten. Als je hem bezig hoort, dat lijkt me wel een intelligente man.
Mm-hmm.
Dat hij wel afkomt met goede argumenten ook gewoon.
Ja.
Analyses zijn ook gewoon altijd.
Ja.
Ik heb gewoon het gevoel dat hij echt wel weet wat hij doet met die jonge gasten. Dat hij een goede stap kon voorzien voor die gasten om door te stromen naar een eerste ploeg. Is niet van Gent, dan is van een andere ploeg, maar dan zijn ze toch ook weer prof geworden, die jonge gasten. Dus
hebben we al iets gevonden van tegenstanders?
Anders
ga je naar Twitter. Ik ken iemand die op zijn Twitter heeft gerepost. Ja.
Op X, zeker?
Ja. Jullie mogen tussen verder vertellen.
X.com? Ja. Nee.
Ja,
Maar denk dat we misschien kunnen doorgaan naar een volgend thema?
Ja, de Europese tegenstanders. Ja. Al ken ik ze niet van naam.
Ja,
Tel Aviv, weet ik.
Zal ik een keer opzoeken.
Maccabi Tel Aviv.
Een IJslandse ploeg.
Breida Blik.
En een Oekraïnse ploeg die in Polen
is. Zorya Luhansk.
Kijk, kunt het normaal. Dat gaat heel vlot.
Heeft hij post?
Ja, ik heb het.
Zoek eens op.
Ik heb... een klein beetje opgezocht over die tegenstanders, niet zoveel.
Mm-hmm.
Natuurlijk, dat zijn dingen die ik heb opgeschreven voor de aflevering van vorige week, maar ben toen niet nog gebabbeld over. Maar ja, het is interlandbreak geweest, dus ik denk natuurlijk niet dat die man nog een match gaan gespeeld hebben. Mm-hmm. Dus het zal nog wel correct zijn. Maccabi Tel Aviv uit Israël is een tegenstander. Ik heb gezien dat die heel veel transfers hebben gedaan afgelopen zomer, maar echt belachelijk veel. 40 nieuwe spelers, 40 spelers weg of zoiets. Dat is echt zot. Dus ik denk dat die een volledig nieuwe ploeg hebben of zo. Ik weet het niet. Ja.
Ik heb ondertussen, dankzij Ivo, de Youth League... Sorry dat ik onderbreek, Hintel. Wat kan je er nog vlug aanhangen? We spelen onderaan tegen Basel. Ze zijn een groep. Hè. We zitten in Basel tegen noemen ze Basaksehir. En deze is, ik denk, Split, als ik me niet vergis.
Nee, dat is Zagreb.
Dynamo. Is dat Zagreb?
Dynamo Zagreb. Zagreb.
Het is de, toch wel, zeker Basel heeft wel echt een mooie jeugdwerking, dat ik denk. Van.
Zagreb ook, hè. Modric, Zagreb, inderdaad. Al die Kroaten komen van Zagreb bijna. Ja.
Het is, en ik denk Basel is al ofwel begin oktober ofwel in september al. En, dat is,
en Basel ook echt een goede doorstroming altijd. Shaqiri, Xhaka.
Ja.
Ze hebben ze al wel heel vroeg gehaald daar. Dus,
ah, juist, ja, komt ook vandaag.
Ja, echt. Goede jeugdopleiding.
Kijk, ik ga sowieso gaan kijken. Het is toch vlak bij mijn kot. Dus het is 5 minuten wandelen.
Okay.
Dus, wie weet kunnen we een keer met al onze BBB
met de BBB'ers.
Dus. Ja, zijn de Chillax Arena dan?
Of? Ja, zeker.
Nee, ik denk dat hier wordt gespeeld op het jeugdcomplex. Het oude oefencomplex van Gent.
Buffalo Talent Center.
Ja, daar, denk het. Alhoewel, misschien wel op de Chillax Arena.
Dat
ik vind een maffe naam, de Chillax Arena.
Ik weet eigenlijk niet van waar dat komt.
Ik ook niet. Is er een bedrijf dat Chillax noemt of zo? Nee,
nee. Volgens mij was er gewoon iemand die zegt van, oh, we gaan een hippe naam geven. Chillax.
Ik denk het ook. Maar ik weet nog, toen we naar de match tegen Pogon gingen, dan gingen zo stickers van Basel ook onderweg. Ik denk dat je dat waarschijnlijk ook ziet in de vlog. Want we waren zo stickers aan het wegdoen. Ja, van Pogo. Ik denk ook van Dynamo.
Ja, van ons aan weg.
En ook Union Berlin. Ook.
Ja, Union Berlin inderdaad. En ook van Breinering ertussen.
Ja, ja. We hebben van alles weg. Want.
We hebben Gent, eigenlijk bijna goed doen. Zo goed als opgekuist. Ja. Ik heb ondertussen nog een paar gezien, maar... Ja.
Stad Gent mag onze sponsoren eigenlijk.
Nog meer sponsoren zetten we nog een langere trein aan beginnen. Ja. Deze podcast mede mogelijk maakt door Stad Gent, door de Mediaruimen.
Sorry voor.
Dan gaan we gewoon zo'n scherm doen. Deze zijn onze sponsors.
Op de achtergrond, zo achter de ding, achter de camera.
Oké, Jentel, vertel verder, de Europese ploegen.
Dus, Maccabi Tel Aviv. Hè. Ik heb echt verschrikkelijk veel transfers gedaan. Ik heb dat zien op SofaScore. Nee, maar echt.
Ze mogen ons ook sponsoren.
Ja, voilà. 40 nieuwe spelers, 40 spelers weg of zoiets.
Wauw. Ja, 40.
Dat was echt zot.
Dat is heel onderkern.
Ja, ik zag dat en dacht van, dat kan toch niet? Dat kan toch wel niet? Maar dat is blijkbaar effectief. Dus ik vermoed dat die volledig nieuwe ploeg hebben of zo.
Ja.
Ja, dus wie weet. Is en wel is een voor ons.
Heb je een reden gevonden waarom dat is gebeurd?
Nee, niet. Dus, ik heb gewoon gezien heel veel spelers weg. En heel veel
ik heb gezien dat in een kern een speler rondloopt, Ervan Zahavi. Maar die naam zegt waarschijnlijk niks, maar ik weet dat hij een paar jaar geleden zat hij 2 jaar bij PSV. En die is wel iemand die zo, dus wel Europese ervaring heeft.
Ja.
Die speelt net achter de spits of in de spits, maar die is nu 36. Maar toen hij bij PSV zat, was hij ook al zo voorbij de 30. Dus het is iemand die blijkbaar ook op oudere leeftijd nog...
Een laat bloeien.
Ja, kan shotten. Hij heeft bij Palermo gezeten. Dan is hij denk ik naar een vage ploeg uit... China gegaan, denk ik.
Geld gaan maken.
Ja. En dan is hij 2 jaar bij PSV geweest en nu zit hij terug in zijn thuisland. Dat is iemand, mijn ervaring, dus die zal die ploeg wel op sleeptouw nemen.
Ik denk dat Tel Aviv wel de grootste tegenstander is van de drie waar we tegen moeten. Wat moeten we er bang van zijn? Wat denk je, Jentel?
Oh, ik weet het eigenlijk. Ik heb een keer de laatste 5 matchen, dus competitie en Conference League, en misschien ook beker, ik weet het niet, 4 keer gewonnen, 1 keer gelijk. Maar ja...
Als de Janneke en Wieke.
Denk het, ja. Israëlische competitie. Ja, het er wel een paar ploegen die nog deftig zijn. Maar ook niet voor te zeggen, van, dat die zijn echt gevaarlijk. Maar ja, allee, dus ik dacht zeg, waarschijnlijk een heel nieuwe ploeg. Dus misschien een voordeel voor Gent, dan die misschien nog niet helemaal op elkaar zijn ingespeeld. Dus wat heb ik gekeken? In de competitie staan ze nu eerste, met 6-6.
Ja. Dus beetje ongelijk ons.
Ja. Een doelsaldo van 7-1. Savan nog.
Niet zoveel goalscorers.
Uiteindelijk, op zich is dat misschien nog tussen aanhalingstekens de moeilijkste ploeg buiten voor ons. Maar
ik dacht dat ik gezien dat hun marktwaarde 17 miljoen was en die van ons 89. Dus
dat is ook een. Op zich denk ik niet dat het een probleem mag zijn.
Met kop en schouders bovenuit steken. Oké, vertel ons over de volgende tegenstanders.
We hebben een IJslandse ploeg, Breiðar Blik, Kópavogur. Als ik dat goed uitspreek, waarschijnlijk niet, maar Arnar Vidarsson, misschien kun je dan een keer bevestigen als ik dat goed zeg. Dus het IJsland, een stadion, ik heb dat gezien op SofaScore, een capaciteit van 5501 man. Dat is een klein stadiontje.
Hoezo is dat toegelaten? Ja.
Wel, ik heb gehoord op de Stropkast dat ze in het Nationaal Stadion gaan spelen.
Ah, okay,
maar ik weet niet, misschien is het Nationaal Stadion ook maar zo groot.
Misschien is dat het Nationaal Stadion.
Maar ze hebben een eigen thuisstadion, maar daar spelen ze niet in.
Okay.
Ja, het is een ploeg uit Reykjavik, dus het is niet dat ze de andere kant van IJsland moeten
zijn. Ja.
En er is geen veldverwarming blijkbaar, en we spelen daar begin november.
Oei.
En Arnar zei, ja, dat kan daar min 6 graden zijn of zo op dat moment. Ja. Maar ook 10 graden, zei hij. Dus, maar als dat veld bevroren is, dan is dat wel echt een probleem.
Ja. En dan kan je niet spelen.
Ja,
dan
moeten we schaatsen aan doen of zo.
De nationale ploeg van IJsland mag in november en in maart, als er normaal zo'n matchen zijn, geen thuismatchen spelen. Of ja, dat is zo geregeld. No home venues, zei Arnar. Ja.
Zot.
Ja, maar ik heb wel gezien, de IJslandse competitie is al heel lang bezig. Die staan nu derde met 38 punten.
Ah, ja.
Dus ze zijn wel veel langer bezig. Ze staan 7 punten achter op de tweede, 21 punten achter op de eerste.
Wie staat er eerste?
Dat weet ik niet.
Maar ze werken per kalenderjaar, omdat die in de winter niet kunnen shotten.
Ja, nee. Ja. In de winter is dat minder. Ja.
Ik heb wel een interessant weetje. In de topspeler is, ik weet niet wat hij noemt, is naast voetballer pizza-bezorger.
Nee.
Ja. Ah, zo. Dat zijn geen professioneel.
Het zijn eigenlijk niet echt professionals, maar...
Als je naar Transfermarkt gaat en naar die ploeg, dan is dat zo een ploeg waarbij de foto's binnen allemaal zo geen foto's zijn, maar zo een stokfoto van een profielfoto. Dus er zijn maar twee spelers.
In FIFA of zo? Of, waarschijnlijk is dat veranderd.
Ik denk dat zij niet eens in FIFA zijn.
Ja, ik denk dat ook niet.
Denk echt, maar ik vind het echt wel vreemd dat IJslandse ploegen in Europa zelf zitten. Want Brugge heeft ook tegen een IJslandse ploeg gespeeld. Hè?
Ja, maar Tel Aviv. Zit ook in de Europese ploegen.
Ja, maar Tel Aviv is wel nog iets hoger dan zo'n IJslandse ploeg.
Maar alle landen hebben afgevaardiging. Ook de ploeg uit Gibraltar, Lincoln of zo, speelt altijd de eerste Champions League voorronde en wordt dan uitgeschakeld. We hebben een ploeg uit Liechtenstein die nu in groepsfase heeft gespeeld vorig jaar.
Ja. Maar uiteindelijk, maar dat zijn zo. Ja, maar ik zie dat zoals ploegen, die spelen wel Europees omdat ze bijvoorbeeld kampioen zijn. Of kun je niet? Allee, ik weet niet wanneer waar dan die geëindigd zijn vorig seizoen. Maar ik heb het gevoel, dat zijn zo van die ploegen die zo derde voorronde spelen en dan gewoon direct uitleggen. Maar nu, het is wel groepsfase Conference League. Dus. Ja.
Kijk, misschien we hebben een extra motivatie voor hen om professioneel voetballer te worden. Want als ze, als ze doorgaan, hoeveel krijgen ze 7 miljoen tussen.
Ja. Maar uiteindelijk, als dat is gelijk dat je zegt dat jij zelf geen professioneel zijn, denk ik niet dat die... enig gevaar kunnen betekenen voor Gent.
Ik denk gewoon dat we dat gevaar kan zijn dat we denken, walk over, en dat we een beetje rustig aan doen. En als ze dan zo eentje tegenprikken en dan met de bus parkeren.
Als ze 1-0 voorkomen, dan zo, oei, shit.
Shamrock Rovers.
Ja. Ja, nee. Ik denk uiteindelijk, dat mag ook geen probleem zijn.
Inderdaad. Maar vorig seizoen zeiden we dat ook. En was het ook wel niet zo gemakkelijk.
Ben je op Shamrock verloren of gelijk gespeeld?
Gelijk gespeeld.
Ja.
Ik weet wel dat we thuis verloren hebben van Djurgården.
Ja.
Die Zweedse ploeg.
En daar gelijk zeker.
Dat weet ik niet meer. Dan zijn we tweede geëindigd zeker.
Dat was gek.
Op verplaatsing waren we zwak. Maar in de thuiswedstrijd vonden we dat we ook wel bekocht waren door de scheidsrechter. Want dat is misschien mijn blauw-witte bril. Maar ik weet niet meer wat er exact gebeurd is. Maar volgens mij, een van die verdedigers van Djurgården had echt... twee of drie keer een fase dat hij oftewel de laatste man naar beneden trekt en dat de scheids niet zag. En oftewel een penalty dat we niet kregen. Ik was toen echt disappointed achteraf.
Ik was ook in het stadion en ik was echt vies. Ik was echt kwaad.
Maar dit jaar is echt zo'n jaar dat we nog qua scheidsrechter nog niks van kunnen zeggen. Dus daar ben ik echt blij om. Ik heb dat heel vaak.
Laten we hout vasthouden, dat alsjeblieft. Dat niet gaat veranderen.
Juist vorige match tegen Brugge, die rode kaart, dat was het enige dat ik dacht van dat misschien niet moet gebeuren. Maar voor de rest eigenlijk,
die twee gele kaarten, ik zag in het stadion die fase en ik dacht, waarom fluit hij nu? Waarom is dat nu? Ik dacht dat een mooie tackle de bal was.
Ja.
Ik zit ver.
Die eerste fase was voor mij dus een fout, maar ik denk dat het zijn eerste tackle.
Ja.
Dus daar zou ik geen geel voor hebben, maar die tweede is wel donkergeel. Dus.
Ja.
Maar we hebben dat allemaal vorige week besproken.
Inderdaad.
We gaan die nog een keer over.
En dan hebben we nog een Oekraïnse ploeg die een beetje boven Warschau speelt.
Het zal sowieso niet in Oekraïne zijn.
In Lublin. En dat is een stad in Zuidoost-Polen aan de Oekraïnse grens. Dat is een van de grootste steden... aan de grens van Oekraïne.
Neem ons mee naar uw studie achter de Oekraïnse ploeg.
Ik heb gezien dat het een vrij jonge ploeg is. Gemiddelde leeftijd 22,8.
Amai.
Dus okay. Bij Gent is het net geen
26. Ja, 24 denk ik. 24,6 denk ik.
Maar kijk, ik denk dat veel jonge gasten waarschijnlijk. Misschien veel jeugdspelers, ik weet het niet.
Ja.
Misschien minder ervaring. Maar misschien meer zin om zich te tonen, ik weet het niet.
Een beetje een ploeg zoals MSK Žilina, want die waren ook echt heel jong.
Ja, juist. Ja, ja, wie weet. Ik heb gezien dat ze oorspronkelijk Europa League speelden. Ja. Maar dan ze zijn uitgeschakeld door Slavia Praag. Ik weet niet meer wat de exacte cijfers waren, maar ik denk dat ze op Slavia Praag wel serieus...
Op een doos
hadden. Ja, ik denk dat ze wel een serieuze klets hebben gehad. 4-1 of zo, ik weet niet. Toch, toch wel goede cijfers. Want als ze thuis staan, ik weet niet meer, tot als het nipt. Maar dus, uiteindelijk, oorspronkelijk Europa League. Ik denk dat die ook wel vrij hoog zullen geëindigd zijn in Oekraïne, in de competitie. Dus het zijn ook wel geen pannenkoeken zijn, denk ik. Maar zou het een probleem zijn voor Gent?
Nee.
Ik denk dat niet.
Kijk, ik denk dat we, als we eerlijk zijn, mogen zeggen dat we wel echt alles moeten winnen. Ik denk, als we iets niet winnen, dat we het eigenlijk een beetje als dramatisch zouden mogen zien.
Dat zal het gewoon een slechte match zijn.
Maar als we op match 5 of 6 al groepswinnaar zijn, dan mogen we
wel... Ja, inderdaad. Ja. Maar ik vind toch dat je tegen zo'n ploegen wel duidelijk de beste mag zijn. Want
ik heb ook gezien,
als je kijkt naar de marktwaarde, we zijn...
Luhansk staat momenteel 12e op 16 ploegen. Met 5 op 15. Dat is ook weer zo... Misschien zijn ze vorig seizoen hoog geëindigd, maar dit seizoen zijn ze al sinds niet zo goed bezig.
Ja.
Dus ja, wie weet...
5 op 15, dat is nog niet het begin van het einde. Ik bedoel, het kan nog veel gebeuren.
Kut, ja, maar...
Luhansk, ik weet niet of die ploeg nu thuis speelt in Luhansk, in de nationale competitie, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat Luhansk een ploeg is in Oost-Oekraïne.
Ja.
Oekraïne is echt 1000 kilometer of zo, van west naar oost bijna. Dus die speelden bijna even ver van huis als wij. Tegen dat is echt gek.
Ja, okay. Maar nog zoiets, als ze in Polen spelen, zijn er waarschijnlijk ook niet veel thuissupporters zijn.
Ik weet bijvoorbeeld dat, ik weet niet meer wie, speelt in Hamburg. En daar hebben wel alle Hamburg-fans gezegd, wij gaan gewoon komen supporteren voor die. Omdat ze zitten in de tweede klasse. Hè, dus. En Duitsland en Polen zijn sowieso wel hevige fans die wel echt van voetbal houden. Dus ik denk wel dat het stadion wel redelijk gevuld aanraakt.
Ja, maar zo in die Polen gaan kijken naar een match van Oekraïnse ploeg tegen
Denk het wel. Die Polen en Oekraïne zijn sowieso wel twee landen die goede banden hebben. De culturen ook.
Maar in Lublin zitten heel veel Oekraïners nu ook. Omdat Lublin die grootste stad is in de buurt van Polen.
Veel vluchtelingen.
Dus bijna alle vluchtelingen gaan naar Lublin of dan naar Warschau. Ja. Om dan eventueel door te reizen. Maar dat zijn de hotspots.
Ja. Maar ik kwam er dan afgaan dan wel naar een voetbalmatch gaan kijken. Is dat het belangrijkste in het leven dan?
Nee, tuurlijk, ik zou niet naar een voetbalmatch gaan kijken.
Terwijl alle mannen zitten misschien nog in Oekraïne. Dus misschien de kleine mannen, de kinderen.
Een stadion vol met kleine.
Maar ik denk wel dat het stadion redelijk gevuld aan zijn.
Ik weet niet wat we zullen zien, denk ik.
Het is te zien hoe groot dat stadion is.
Ik denk dat het misschien een groot stadion is.
Als 50.000 man is, dan zie ik ook wel niet dat daar veel te raken.
Die hebben in 2012 TK georganiseerd samen voor Oekraïne. Dus misschien zijn van die stadions die zo EK-proof is.
Stel je maar eens voor.
En gaat iemand van jullie naar de uitmatch?
Ik ben in twijfel om misschien naar Polen te gaan, omdat het niet zo ver is. Maar voor de rest denk ik... ik heb geen zin om naar IJsland en naar Tel Aviv te gaan. Want dat is wel...
Maar zo, groepsfase ga ik geen uitmatchen zetten.
En gaan alle Belgische ploegen de groepsfase overleven, denken jullie?
Dat weet ik niet.
Eerlijk gezegd denk ik het niet. Nee. Ik denk als je kijkt naar Antwerpen bijvoorbeeld,
Antwerp.
Barcelona, Shakhtar en...
Die mogen dat vergeten, denk ik.
Porto,
allee. Dat zijn al...
Ja, maar Shakhtar, ik weet niet of die ploeg is niet meer Shakhtar van een paar jaar geleden.
Ja, maar Porto en Barcelona.
Ja, maar als je derde bent, dan overleef je de groepsfase.
Ja?
Ja, dan ga je naar Europa League.
Echt? Juist.
Ja. En Union met Liverpool.
LASK.
LASK en...
Die andere twee Toulouse, denk ik.
Toulouse,
ja.
Dat is wel echt een moeilijke groep, denk ik. Maar dat was vorig jaar
Toulouse is echt een harde ploeg. En Liverpool, daar moet ik geen tekening bij maken.
Ik kon naar Liverpool gaan, maar...
Ja, dat is ook wel zeggen.
Maar wat ik ook misschien... Ik weet niet meer bij wie dat Genk in de groep zit, maar Genk is ook niet zo gek goed bezig.
Genk zit met... Dat is nu eigenlijk een van... Dat is de enige Belgische ploeg waar ik eigenlijk niemand ken in de groep. Ik weet dat club met Beşiktaş zit en dan twee...
Fiorentina, Genk, sowieso.
Fiorentina. Ja.
Dat was een grote vis en voor de rest weet ik het ook niet van buiten.
Ja. Maar dat Genk ook niet zo goed speelt dit seizoen.
Maar ze hebben nu wel een extra spits gehaald, wat misschien voor hun belangrijk is.
Ja, wie weet.
Zeg eens.
Ja, dus Genk zit in de groep met Fiorentina, Ferencváros, ik weet niet waar dat is.
Hongarije.
Ah, Kukaric of Cucaric?
Cucaric.
Wat?
Ja, C-U-K-A-R-I-C-K-I.
Een kleine vis waarschijnlijk.
Dat niet een Kroatisch ploeg?
Ja, dat klinkt wel als Kroatisch eigenlijk.
Je weet, maar, ja.
Tutu, Belgrade, Serbië. Servische ploeg.
Oké.
Ja, maar ik weet niet, ik zei het, Genk is niet zo... Niet zo goed bezig.
Allee, ja, tegen Anderlecht heb ik een match ook een stuk gekeken en toen waren ze echt wel goed.
Maar Anderlecht was ook gewoon slecht. Ja. Anderlecht was echt slecht. Met tegen 10 man konden ze niks doen.
Ik dat denk als Genk zich wel... Allee, ga herpakken als het er wel door zou komen. Maar ja, ik weet niet.
Maar
denk...
Genk heeft altijd één goed seizoen en één slecht seizoen. Dus ja. Ik zie ze ook niet echt meedraaien voor de titel dit seizoen. Ja, want weet, ze hebben gewoon te weinig kwaliteit. Ik denk Onuachu is weg. Wie is er daar nog weg van voor?
Trezor
is weg. En Painsel, die is een beetje rap op zijn paard te krijgen. Ja, dus alle ploegen weten dat nu dat je die redelijk wel rap rood kunt laten uitlokken.
Ja. Maar kijk, zoals in, het is hopen dat alle clubs doorgaan in Europa.
Ja. En Tolu heeft twee linkervoeten, maar wel een gouden kop.
Ja. Maar Elkanus... Ze hebben met Elkanus misschien de beste spelmaker van de competitie. Ja. En maar Munoz, bij voorsprong de beste rechtsachter, denk ik. Die is echt supergoed. Ja, die maakt ook nog 5 goals in een jaar en 10 assists of zo.
En desondanks ik hem haat, moet ik het toch wel credit geven. Ze hebben wel Van der Voort. Ik bedoel, dat is wel
ja, Van der Voort is een goede keeper.
Ik mag hem niet, maar het is wel een goede keeper. Kijk, zij zouden wel eigenlijk moeten doorgaan in die groep. Laten we niet liegen.
Ze zouden dat moeten, maar ik weet niet. Ik heb er ergens het gevoel dat ze... Dat ze het zichzelf moeilijk gaan maken of zo?
Ze hebben nu echt net...
Ze zullen een Genkje doen. Ja.
Tegen Anderlecht, die ene goal die ze dan in de 70ste moeten maken na een wedstrijd dat alles tegen zat, was wel belangrijk misschien voor hen.
Dat is zo'n boost gaan geven of zo.
Wie weet.
En dan hebben we nog Club Brugge met Besiktas en twee... Kijk naar Ivo.
Kijk naar mij.
Besiktas, allez, Club Brugge is ook zo van... Dat ik zijn supporters zie van, oh, Besiktas, daar kunnen we wat tegen. Maar ik denk, Besiktas is toch wel... Niet de makkelijkste ploeg dat je kan krijgen, vind ik. Allee.
Nee, dat niet.
Ik denk dat wij wel geluk hebben van in welke groep dat we zitten. Want wij hebben denk ik wel echt de makkelijkste groep dat er is. De saaiste groep ook.
Dat is echt zo handig met oog op een kernfit houden ofzo, dat je spelers kunt laten rusten. Ja. En we gaan een keer met Hiels Velger spelen. Dat is wel iets minder kwaliteit, maar hij gaat zijn match spelen. Gandelman is minuten geven en de saai laten rusten.
Ja, voilà. Maar ik vind niet... Ik heb altijd voor mij zo'n ideale groep voor in Europa. Dat is gewoon zo twee kleine vissen, waar je makkelijk van wint, uit en thuis. En dan zo'n ene grotere naam, dat je echt een keer kunt laten testen.
Mm-hmm. Ja. Club speelt tegen Besiktas, Bodø/Glimt, dat ook wel echt een goede ploeg is. En tegen...
FC Lugano heeft Union daartegen gespeeld.
Lugano vind ik niet echt het beste, maar Bodø/Glimt is wel echt, ik vind echt een goede
ploeg. Ja, we hadden altijd Club Brugge ook gewoon derde.
Ik zou het leuk vinden.
Als dat Conference League, dan zijn ze weg.
Maar vroeger was 1 of 2 woorden goed, dus kon je zo 1 ploeg hebben inderdaad die beter was. Maar nu als je 2e wordt, dan moet je zo die tussenronde spelen.
Ja.
Dus dat is niet interessant, vind ik. Dus je moet extra 2 wedstrijden spelen in februari.
Ja. Als je 1e wordt, ga je naar de 8e. En als je 2e wordt, moet je nog een 16e spelen.
We hebben dat vorig jaar gehad tegen, ik weet niet welke ploeg, ik denk oftewel Karabach.
Karabach.
En dan behak je hier en dan West Ham.
Dat was een extra ronde.
Ja, dat was een extra ronde. Dus wij hoefden niet tegen Karabach te spelen, want Djurgård was groepswinnaar.
Inderdaad.
En bij Europa,
waarom weet ik dat niet?
Bij Europa League dan, als je 3e wordt, ga je dan naar Conference.
Conference League. En Europa League is gewoon, die spelen gewoon. Ja, die hebben niet een extra ronde. Champions League hetzelfde.
Ja, jawel, Europa League, als je 2e wordt, dan moet je tegen de 3e van de Champions League spelen.
Juist.
Dus als Union 2e wordt, spelen zij nog een extra uitzet tegen de afvaller van de Champions League.
Ah, oh my God, dat is zo ingewikkeld. Maar ik denk van de 5, misschien 3 gaan door.
Ik denk wel dat dat inderdaad wel...
Gent.
Union, zou je zien Union doorgaan?
Tegen Liverpool.
Ja.
Ik denk dat... Op papier denk ik wel Club Brugge, Gent en Genk. Denk ik dan de 3 sowieso wel zouden moeten doorgaan.
En Antwerp, Europa League misschien.
Ja,
omdat ik echt denk dat Shakhtar met die Oekraïne-crisis, dat dat niet meer een ploeg is die...
Ja, ze zijn 4 spelers weggehaald.
Ja.
Maar ze staan in de Champions League voor iets. Dus ik weet niet welk parcours dat zij hebben afgelegd.
Maar natuurlijk, die ene ook bijna elke zijn eerste zeker.
Ja.
Dus je hebt Kiev en Shakhtar in Oekraïne.
Als je eerst of tweede eindigt, gaat al direct bijna Champions League.
Ja.
Dat zijn ze van die ploegen die bijna elk jaar Champions League spelen, die gewoon elk jaar kampioen worden. Mm-hmm. Maar die gaan daar elk jaar direct uit. Dus.
Ja. Maar vroeger had je daar zo'n Braziliaanse enclave, met Tyson, Marlos en zo. Ja, nu is die helemaal weg.
Ja. Ja. Ja, veel Brazilianen die kwamen uit, uit Brazilië, werden gekocht door Shakhtar.
Mm-hmm.
En vandaar waren die verspreid over Hansi Hoop.
Ja. Echt? Okay.
Ja, ja.
Douglas Costa was misschien de grootste naam. Yes. Dat was iemand die dan bij Bayern nog twee of drie jaar heeft gespeeld.
Inderdaad. Die heeft hij niet over het laatst ook, of een paar dagen geleden, meegedaan met die Legend Game van Chelsea tegen Bayern.
Dat zou kunnen.
Ik weet niet als hij daarbij zat.
Ik heb niet gekeken. Ik heb ook het resultaat gezien.
Dat was 4-0, met onder andere het goals van Terry. En goeie was nog.
Ik weet niet meer.
Echt zo Chelsea Legend. Ik zag het te laat, anders had ik echt gekeken. Ik was naar de charity match van de Sidemen aan het kijken, want de Rode Duivels trokken op niks.
Ja.
Kijk, maar de Rode Duivels.
Ideaal moment om erover te gaan.
Ik denk geen Hugo Kuipers. Ik denk dat niemand dat begrijpt.
Nee.
Want ik herinner mij nog goed,
maar moet je de mensen
lang geleden toen Tedesco hier aankwam, dat hij zei, ik neem geen spelers mee die niet spelen. Een paar selecties later, wie zit er in de selectie?
Boy.
En Lukaku, die... Hoe lang al 3 maanden niks heeft gespeeld.
Maar Lukaku is een beetje een geval apart, maar lijkt Batshuayi dat gewoon de bank. Hè?
Ja, ik vind Lukaku... Allez, ik vind sowieso Openda, denk ik, op het moment de eerste spits. Van gewoon puur, als je kijkt naar wat ze doen.
Openda is wel echt zot.
Openda is echt een hele goede spits. En ik denk, zeker nu tegen Azerbeidzjan, dat Kuipers, zeker op zo'n brakveld, dat hij daar wel echt veel kan brengen.
Zeker als ook keek. Als je kijkt naar Kuipers zijn werkkracht... Hoe hard hij werkt, hoeveel hij loopt. Dat was volgens mij echt een ideale match voor hem om te debuteren. En
inderdaad.
Gewoon te lopen en dan een pas te krijgen.
En dan een blessure te krijgen.
Nee, maar echt, ik denk echt oprecht dat zo'n match goed zou zijn voor hem om te debuteren, om te tonen wat hij kan. Om te tonen aan Tedesco van, kijk, ik ben niet voor niks topschutter geweest.
Ik snap Tedesco niet. Ik snap ook niet waarom dat hij Arthur Vermeeren niet heeft meegenomen. Dat is zo'n goede voetballer en die zet daar zo goed passen.
Ik weet gewoon niet... Wat dat pakweg Hugo Kuipers nog meer moet doen om geselecteerd te worden.
Ik ook niet.
Die heeft bijna 30 goals gescoord.
Ja, waar speelde hij van voor?
Ja.
En van de mensen, Ali de Ketelaere, Batshuayi...
Maar de echte spitsen zijn Batshuayi, Lukaku, Openda en denk Luke Bakio.
Mm-hmm.
En denk dan de rest zo beetje meer... De Ketelaere is meer flank, Trossard is ook meer flank. Ja. Luke Bakio wordt ook wel vaak gebruikt op de flank. Openda, zo volle spits, Lukaku volle spits, Batshuayi... en ik denk dat Batshuayi Lukaku en Batshuayi hebben bijna niks gespeeld. En ook eigenlijk helemaal niet goed gespeeld.
Mm-hmm.
Terwijl als je dan Kuipers hebt, die topschutter is, niet eens met de kampioenenploeg, ineens met de ploeg waar ze kampioen zijn.
Zelf geen play-off 1.
Ja. En die ook Europees.
West Ham scoort hij, denk ik, Kuipers.
Ja.
Was hij, hè?
Dus twee keer thuis en uit heeft hij gescoord.
Ja, thuis ook,
ja.
Ja, dat weet ik.
Het is gewoon Martinez 2.0, punt. Ja, ik zei het al, ik zei het al vaak.
Maar ik heb ook het gevoel dat Tedesco ook maar, gelijk Martinez in de tijd, gewoon wat zegt, om de mensen zo wat kalm te houden.
Ja. Wat was zijn uitleg ook over waarom hij Kuipers niet had meegenomen?
Ach, ik weet niet meer. Ik
vond dat sinds gewoon belachelijk.
Dat hij zei van, we hebben wel gesprekken gehad en zie je dat, maar...
Hij durft dan wel zo de man en Sique oproepen en dan vooraan durft hij dan niet doorselecteren. Dat vind ik raar.
Maar Batshuayi, oké, we weten allemaal bij zijn clubs... Speelt hij bijna nooit, scoort hij bijna nooit, maar bij de Rode Duivel scoort hij altijd wel een keer.
En trapt hij de deklat op zijn hoofd.
Nee, maar... Allee...
Dus ik vind dat zo'n clown, ik snap dat niet. Ja. Ik vind Lukaku eigenlijk echt geen goede voetballer meer.
Nee,
die
maar
doet het
is ook
echt
bijna met pensioen, denk ik. Hij is
30, denk ik.
30, ja.
Ik denk
bij een paar jaar gaat hij naar Anderlecht.
Gaat hij naar Anderlecht gaan, denk ik?
Binnen een paar jaar
ik denk Saudi-Arabië eerder. Ja,
Lukaku kon nu al denk ik naar Saudi gaan.
Eerst te zien wat er met Roma wat hij doet bij Roma.
Ja. Ik hoop echt dat hij een beter seizoen heeft bij Roma.
Ja, ik hoop het.
Maar hij is wel gewoon, zeker nu dat De Bruyne en Courtois niet zijn, de leider bij de Rode Duivels. Dus ik snap wel dat hij geselecteerd wordt.
Snap je? Want het zijn allemaal veel jonge mensen en iedereen wil zich bewijzen.
Ik snap niet waarom Vertonghen geen kapitein is. Ik vind dat ook wel beter dan Lukaku.
Omdat Vertonghen zo er bijna afvalt.
Ja,
Lukaku heeft wel op zich nog zo...
Maar Vertonghen is ook kapitein. Snap je? Lukaku is niet een kapitein bij zijn ploeg. Vertonghen wel.
Maar hij scoort, dus hij gaat iedereen zorgen dat het past naar mij of zo. Ik denk dat
maar dat is niet de taak van een kapitein. Een kapitein moet zijn ploeg aansturen.
Ja.
En die zeggen, past naar mij.
We hebben daar ooit een discussie over gehad, weet je. Ik vind van mening, de beste positie voor een kapitein vind ik als verdediger, omdat je hebt een goed overzicht op het veld...
Verdediger of middenvelder?
Verdediger of middenvelder. Ik denk eerder verdediger, omdat als je zo'n middenvelder zei, moet je met te veel dingen bezighouden. Plus om dan nog een keer die taak van kapitein op te nemen.
Maar kijk naar Kums. Volgens mij is dat een ideale kapitein.
Voor Gent zeker.
Je hebt wel een paar uitzonderingen. Modric, Rakitic in de tijd, Kums. Ik vind De Bruyne bijvoorbeeld geen goede kapitein. Ik vind echt geen goede kapitein, Kevin De Bruyne. Die heeft echt te veel zo die winnersmentaliteit en die laat zich veel te veel emotioneel meegaan in de wedstrijd.
Maar ik vind dat wel goed eigenlijk, want ja, de supporters willen ook winnen. Hè,
maar dus... ja, als je, dat is zo één, als je 0-3 achter staat, dan denk je, ja, het is hier toch gedaan, we gaan hier nu weer winnen. Echt? We laten gewoon het spel uitspelen.
Ja, Compagnie had wel meer dat gevoel van Hassen, kom aan.
Ja, Compagnie kon die wedstrijd gewoon nog een keer vastpakken.
Daar heeft
en nog
De Bruyne iets minder wel.
We gaan dat hier omdraaien en gaan er nog vol voor
gaan. Die match tegen Japan. Dat was toch super mooi. Dat is toch. Dat was de laatste doelpunt. Allee, van 2-0 of 0-2 naar.
Chatley.
Dat was zo goed uitgespeeld.
Ja, maar ook die andere twee doelpunten. Want ik denk veel ploegen, als je 2-0 achter staat, dan wil je echt niet meer spelen.
Vlaai niet.
Ja, maar die zijn allemaal weg. Hè. Ja, maar ik weet niet, ik ben benieuwd. Ik ken nog niet veel Rode Duivels eigenlijk. Ik vind de combo. De Bruyne, Lukaku, wel tof. Maar
als ze samen spelen, is wel altijd goed.
Ze zijn een beetje oud, dus ik ben benieuwd naar die nieuwe. Ik wil zien wat allemaal Doku gaat doen. En zo,
ik denk
en
inderdaad dat Rode Duivels veel sterke solo-spelers hebben, inderdaad zoals Doku, maar dat ze gewoon geen team vormen. Ik vind allemaal zo'n goede spelers, puur op individueel kwaliteit gezien, maar dat ze gewoon niet... Dat ze niet zo die chemistry hebben gelijk dat die gouden generatie had in Brazilië en zo, snap je?
Ja. Maar ik had dat altijd ook voor Brazilië. Ik heb dat... Het enige moment dat ik dacht, de Rode Duivels zijn in team, dat was tegen Japan. Yeah. Dat was het enige moment dat ik dacht, wauw, oké, we kunnen dat hier winnen. Maar voor de rest, denk ik, het zijn allemaal super tof individueel, maar dat ding van team... En ik ben benieuwd ook naar wat Tedesco gaat doen, hè, of die dat spirit gaat terugbrengen en zo.
Maar natuurlijk, het is wel nog een nieuwe ploeg die aan het opgebouwd... die wordt opgebouwd en zo. Dus eigenlijk dat wel nog zal komen.
Ja, en Zweden, Estland, Oostenrijk, dat zijn niet de sterke. Ik wil...
Zweden en Oostenrijk, wel
moeilijk. Laten we spelen tegen Frankrijk. Ik wacht nog altijd op de revanche, want...
ik denk dat we los de boot in
hebben. Ja, stel niet dat België nu op dit moment...
Tegen een topploeg speelt, dan zitten we de los de boot.
We hebben nog 8 maanden om TK voor te leiden of zo.
Ja, voilà. Nog 8 maanden om Kuipers te laten in de selectie.
Ja, ik denk dat Kuipers eigenlijk wel mee moet als derde spits of zo.
Ja, maar stel je voor. Stel je al een keer
na Openda, na Lukaku. Ja.
Maar het probleem van de Rode Duivels is dat ik toch niet in de aanval, maar eerder in...
De verdediging.
Ja, de verdediging is toch...
En al geen
dat trekt op niets.
Ja.
Sorry, Vertonghen. We weten dat je best doet.
Vertonghen is gewoon oud. Maar heb Faas wel.
Is Faas met Leicester gezakt?
Ja.
Speelt hij in tweede?
Ja.
Okay.
Kastanje is naar Fulham, dat wel. Tielemans is naar Aston Villa.
Ja.
Maar Faas is gebleven. Ja.
Ik weet echt niet wie centraal achterin gaat staan. Okay, kijk, Toby toch?
Ik ga jullie onderbreken, jongens. We zijn geen Rode Duivel podcast.
Ja, oké, dat is waar. Maar
ik hou niet eens van de Rode Duivel.
Het punt was als gewoon Kuipers moest geselecteerd worden. Dat is het.
Ik ga morgen naar de match, ik laat jullie weten...
Probeer hem keer aan te spreken.
Zo Tedesco. Zeg Tedesco, Kuipers!
Ja, en een unpopular opinion. Ik heb er eigenlijk echt geen één gevonden dat we konden doen. Tenzij als er iemand vlug in kan bedenken. Een unpopular opinion.
Hebben we nog op Instagram?
Ja, mijn telefoon is plat, dus ik heb geen idee. Anders, de unpopular opinion. Hugo Kuipers moet niet bij de Rode Duivels. Die past er niet. We zijn er te over bezig.
Ik denk dat Kuipers... Hey, als Lukaku en Openda fit zijn en we spelen met twee spitsen, dat Kuipers nog altijd erbij te gaan vallen bij de eerste elf, maar ik denk dat dat een super useful speler kan zijn voor als we voorstaan. En we willen een speler hebben die nog tegen Duitsland het laatste kwartier kan volmaken. Die loopt gewoon achter elke bal. Ja. Dat hij tegen Club Brugge dat volmaakte, dat was crimineel. Ja. Die stond daar zich kapot te hegen. Terwijl de rest
95, dat is een sprint van zijn eigen bak.
Achter elke bal blijft jagen. Dus dat lijkt me echt een goede speler om zo. Oké, we moeten het echt over de streep trekken nu tegen een grote ploeg. We gaan Kuipers zetten. Dus
denk,
daar alleen al voor zou
ik denk echt bij de Rode Duivels dat wel echt een super sub kan zijn.
Ja.
Echt zo... Weet je, dat hij niet eerste spits is, ça va, dat kan ik inkomen. Maar zoals als invaller zo'n minuut, 70, 75 zo. Oh.
Breaking news, de loting is geweest voor de beker. En we zijn hier toch op de podcast, dus ik ga het van de eerste keer aanhalen. Wij speelden tegen Tom Groffel. Patro IJsden.
Ah, en die...
Thijs uit?
Ja. Op Patro.
Ja, het is... Ja,
verre verplaatsing.
Inderdaad, ik wil misschien wel gaan, dat is wel een tof ploeg. Lierse speelt tegen Antwerpen, dat is wel nog tof. Dan Harelbeke toch wel, denk ik, de verrassing van de vorige ronde, omdat dat, denk ik, derde klasse speler of zo, Harelbeke, of misschien nog lager. Spelen tegen Standaard. Beerschot tegen Club Brugge, dat is toch wel weer een serieus affiche. En voor de rest zie ik hier wel SK Beveren-Westerlo, Dender tegen KVK, Zulte tegen Waregem. Cerkel Brugge tegen Zulte-Waregem, pardon. Eupen tegen Oostende. Ik denk dat dat toch wel een mooie loting is. En dan heb je inderdaad, ik heb Anderlecht moet tegen La Louvière. Maar ik denk wel dat we tegen Patroizen moeten winnen. Ja. Maar Patroizen vinden wel een leuke ploeg om tegen te spelen.
En die spelen wel mooi. Twee seizoenen geleden ook niet gespeeld tegen Club Brugge. Want ik geloof dat de coach toen Stijn Steijnen was.
Nee, coach of voorzitter of zoiets, denk ik.
Het was coach, denk ik.
Ja, kan. En die had dan zo voor heel Club Brugge bier of zo gefixt.
Echt? Ja, voor die uitsupporters. Ja. Juist, ja, dat kan wel.
Als... Die heeft zo een keer boel gehad met Club Brugge, omdat hij op, ik weet niet, die is via de achterdeur bij Club Brugge weggegaan. Hè.
Dat weet ik.
Dus die had op forums van Club Brugge, had hij zo goed over zichzelf geschreven en slecht over anderen geschreven. En dan wordt hij dan nog afschrijven op familie. En dan, ik weet niet hoe dat hij exact verliep, dat was 2011 of zo, ik was nog super jong. En dan is hij via de achterdeur bij Club Brugge weggegaan. En dat is... Ja, goed maken schenkje heeft hij nu zo de Club Brugge supporters getrakteerd.
Ja, juist, dat
een jaar geleden of twee jaar geleden.
Daarom wil ik nu nog meer winnen tegen hen.
Ja. Hey, maar Kuipers is gewoon 26, hè. Die heeft nog tijd.
Ja, Kuipers ziet er veel, ik vind, die ziet er echt oud uit, maar die is 26.
Ik dacht dat hij 30 was.
Ja, sorry. Die ziet er inderdaad echt zo 30, 31 uit. Hey, maar
dat is goed,
die
ziet er volwassen uit. Kijk, Tedes, je hebt nog tijd. Hè. Zorg dat je tegen het volgende EK dat je die meeneemt.
Ja, ja. Maar stel je voor, jong. Kuipers op het EK.
En dat hij daar ook de pannen van tak speelt.
Ja. Goh. Maar eerlijk, ik zie hem dat echt doen. Hè. Zo inval met 70, 75. En nog alles geven, terwijl de rest van die ploeg helemaal plat ligt op de grond. Dat hij nog achter alles loopt, dat beweegt.
Zo'n speler is dat.
Ja.
Ik had geen Hazard meer in de Belgische dingen, want ik zag dat Anderlecht die andere had gekocht. Zodat hij misschien bij de selectie van de Rode Duivels mee kon.
En door de Anderlecht weer extra geld kon krijgen. Want Anderlecht being Anderlecht. Anderlecht doen alles of niks dit seizoen. Ze moeten wel, denk ik. Want als ze nu kampioen spelen, krijgen ze 50 miljoen of hoeveel krijgt de kampioen.
Dat weet ik.
En ik denk dat ze dat wel echt nodig hebben, minder schulden.
Ja, nee,
ik denk dat alles of niks gaat worden. Ik denk als ze nu weer niet... kampioen of Europees halen, dat ze wel diep in de problemen aan zitten. Ik denk dat ze wel echt diep in de problemen aan zitten.
Ja, dat was alleen maar goed voor ons.
Het is maar één ploeg in Brussel. Het
is maar één ploeg in Brussel. Unio.
Ik dacht RWDM.
Maar Antwerpen en Genk hebben vorig jaar het geluk gehad dat ze niet Europees moesten spelen. Antwerpen was onmiddellijk uitgeschakeld tegen Baxi hier in de voorronde.
Just.
En die hebben heel veel punten geraapt in die eerste seizoenshelft. Mm-hmm. Dus Anderlecht kan dat nu ook doen. Die vijf andere ploegen die spelen dan zondag... een match en dan weer donderdag een match. Dus die gaan denken van, oké, we gaan een beetje focussen op die Europese wedstrijd, dat we zeker doorstoten. Mm-hmm. Anderlecht heeft gewoon altijd één wedstrijd om naartoe te werken. Ja. En nog eens een heel brede kern eigenlijk, dit jaar.
Ja, inderdaad, heel veel, man.
Heb je popular opinion gevonden?
De onpopular opinion was Hugo Kuipers. Ik heb er geen gevonden. Dus, mijn excuses, we gaan nog een keer een oproep doen, want ze zijn redelijk op. Kijk, dan zitten we bij het laatste onderdeel, de pronostiek. Het is voor één wedstrijd, weliswaar Leuven-Agent. Je kent het, je zegt de stand, je zegt de goalscorers. Heb je de stand juist, krijg je 250 gram praline of iets in die aard. Heb je de goalscorers erbij juist, krijg je een halve kilo praline of iets in die aard. Het is Ivo, Leuven-Agent en je moet de goalscorers zeggen van Agent.
Ik denk dat Agent sowieso gaat winnen. Ik weet niet meer wat ik in het begin zei, maar ik ga nu voor... 2-0. 0-2. Kuipers en Tissoudali.
Ja. Ik ga voor 2-1. En ik denk ook dat...
2-1 of
2-1 of 1-2?
Ah ja, sorry. Ah, Gent gaat ook winnen. 1-2.
Dat is belangrijk, hè?
Ik denk dat Tissoudali ook een doelpunt gaat maken.
Ja.
En dat het andere doelpunt... Gandelman gaan zijn, want ik denk Gandelman zijn eerste basisplaats gaat krijgen.
Ja,
oh, ik ga Poh, ik ga zeggen 1-3. Kuipers, standaard.
Hoeveel van de drie?
Alle drie.
Nee, ik had zeggen 2 keer Kuipers en 1 keer Tissou Dali.
Okay. Ik ging eigenlijk 1-3 zeggen, maar... dus ik zeg 0-3. Kuipers, Brown en... wat dan heb je?
Brown zou wel een keer een goal komen maken.
Ja, Brown, oh, dat is echt... Ja,
dan een keer
toch wel schitterend
langs zijn flank zijn hals opentrekt.
Yeah.
Dan een keer kappen of zo en vers nuk zo binnen.
Brown, die speler, ligt mij toch wel meer en meer bij het hart.
Dat is echt,
ik vind dat hij er is van zo'n goede voetballer. Ook van Oostenrijkse tweede klasse, alleen net gepromoveerd allemaal.
Zwitserse,
inderdaad.
En wie van de Buffalo's kan het best kopen? Alleen zo bij
Watanabe. Watanabe heeft hij.
Ik denk Watanabe, overduidelijk.
Watanabe Airlines. Hij heeft al veel goals gemaakt. Hè.
Ja,
hij heeft er 3 of 4.
En dan die ene die Orban eigenlijk afwerkt, was ook niet op aangeven van Watanabe.
Ja, ja, 2 inderdaad. Dan is 2 inderdaad. 2 goals, 2 kopbals. Ja. Oké, kijk. Dit was het dan. WWW. Aflevering 22 zit er alweer op.
Ja, 22.
Of, ja, 22.
Of 23?
22 of 23, kijk, ja, we zijn niet zo goed meer. Ik bedank Ivo.
22, ja, yes. Dank wel om mij uit te nodigen, jongens.
Ja, eigenlijk hadden we iemand nodig tussen. Ja. Je hebt een plaats gevuld, we zijn met 4.
Voilà. Dus sorry dat we af en toe over andere ploegen praten.
Kijk, vanaf nu als we met 3 zijn, hebben we Googleman Ivo erbij.
Oeps. Quentin, ik bedank u.
Merci om te hebben uitgenodigd ook.
Wauw, jij merci voor de attentie, dat is helemaal nodig. Ik ga je nog straks wel stickers geven. Jentel, ik bedank u ook.
Graag gedaan.
En ik bedank mezelf. En dan zie ik jullie en hoor ik jullie in de volgende aflevering volgende week bij een nieuwe BBB.
Yes. Joe.